Hoi, wij zijn Anneke, Chantal en Marloes.
Je luistert naar Snap jij het nog?
De Digital Parenting podcast voor ouders en opvoeders die alles willen weten over schermtijd,
smartphones, social media en mediawijs opvoeden anno nu.
Veel luisterplezier! Hoi, leuk dat je weer luistert naar een nieuwe aflevering van Snap jij het nog? Vandaag spreek ik met kunstenaar Jeroen van Loon over zijn project Life Needs Internet, dat deze week op het documentaire festival ITVA in Amsterdam te zien is. Nou Jeroen, welkom. Kun je kort iets vertellen over jezelf en je werk?
Ja, zeker. Leuk dat ik hier aanwezig mag zijn. Ik ben kunstenaar. Ik ben ooit in 2010 aan de HKU in Utrecht afgestudeerd. En de afgelopen 15 jaar heb ik me vooral bezig gehouden met het maken van kunstwerken die op de een of andere manier reflecteren op onze digitale cultuur. Dus ik doe dat vooral met installaties, dus fysieke installaties die dan in musea worden getoond of tijdens festivals. Of ook videowerken, of ik heb ook al eens VR gemaakt. En soms dus ook gewoon met hele simpele materialen, zoals handgeschreven brieven.
Ja, want daar ga je zo meer over vertellen, over jouw project Life Needs Internet, wat vooral draait ook om die handgeschreven brieven. Al jouw kunstprojecten draaien eigenlijk om het onderzoeken van de digitale cultuur. Wat fascineert jou zo aan dat onderwerp?
Ik denk dat dat heel erg gegroeid is door mijn jeugd. Ik heb toen ik klein was, heb ik eigenlijk alleen maar achter een computer gezeten. Een spelcomputer of later een pc. En later ben ik ook gaan studeren op opleidingen die iets met ICT te maken hadden. Of met het creatief gebruik van digitale media, zoals op de Kunstacademie. Dus dat is eigenlijk altijd zo wel erin gegroeid. En wat ik er vanzelf heel erg interessant aan vind, is dat je als kunstenaar hoef je niet bezig te houden met hoe goed of efficiënt technologie werkt. En wat de nieuwste app is of het nieuwste device. Maar meer wat het dan teweeg brengt in de samenleving of in iemands dagelijks leven. Dat je vooral ook kan kijken naar dingen die misschien niet zo heel zichtbaar zijn in de rest van de samenleving. Of waar niet heel veel aandacht aan wordt besteed. Ze noemen dat ook soort first, second or third order effects of technology. Dus je kunt als je bijvoorbeeld met een trein, als je de trein als voorbeeld neemt, ooit is de trein bedacht en uitgevonden. Dan is de eerste effect daarvan is dat je bijvoorbeeld heel snel of veel sneller van A naar B kan.
Ja.
Maar die tweede en derde effecten daarvan, die komen eigenlijk later pas in de samenleving. Dat is bijvoorbeeld een daarvan is daar bijvoorbeeld van geweest dat we zijn gaan tuinieren. Want omdat de trein ontstond, konden we verder van ons werk wonen. Konden we dus grotere huizen kopen, want daar waren de huizen goedkoper. Had je dus ook een tuin. En zo is uiteindelijk tuinieren ontstaan. Dus die soort indirecte effecten, die vind ik eigenlijk het interessant. En die probeer ik te vangen in mijn kunst.
Oké, dat roept bij mij natuurlijk meteen al de vraag op van... Wat zijn dan die... de eerste kunnen we denk ik wel raden... maar die tweede en derde effecten van digitale media... of digitale cultuur of internet. Of
ja, dat is misschien leuk om uit te leggen... aan de hand van een aantal voorbeeldprojecten. Dus ik heb ooit in 2015, 16... heb ik mijn DNA-data laten uitlezen.
Ja.
Dat was toen 340 gigabyte aan tekstbestanden. Dus dat is vol met DNA-data.
Ja.
Dat heb ik toen gedaan om die uiteindelijk online te koop aan te bieden voor een jaar.
Yeah. Dus
het project heette ook selloutme. Yeah.
Oh, God.
Dat was een website waar mensen konden bieden een jaar lang. En dat kwam eigenlijk voort uit het idee dat we hadden dat eerste effect van data is het nieuwe goud. Dat werd zo door Nelly Kroes gezegd lang geleden. En toen ben ik daar verder op gaan nadenken. Als data iets waard is, dan heb ik waarschijnlijk in mijn lijf ook heel veel data. Maar wat gebeurt er dan als je die verkoopt? Want dan komen er allemaal complexere vragen naar boven. Want mag ik mijn DNA-data wel verkopen?
Ja.
Is het van mij of is het van mijn ouders?
Ja.
Mijn zoontje zit daar ook deels in.
Ja.
Wat gebeurt er als iemand het koopt en publiekelijk maakt? Wat vindt mijn zusje daarvan? Want die, die heeft ook deels dezelfde DNA.
Ja.
Dus zulke dingen vind ik wel interessant. Ja. En een paar jaar geleden heb ik ook een ander project. Dat heet de Permanent Data. Daarvoor heb ik de Gutenberg-bijbel. Dat is min of meer in Europa het eerste massaal gedrukte boek. Wat echt de introductie maakte van... gaf aan de boeddrukkunst. Die heb ik op één lange glasvezelkabel gedrukt. Dus dat was uiteindelijk één lange kabel van 12 kilometer. En daar kon je het hele boek op lezen. En tussen, om de meter ongeveer, heb ik daar dan weer YouTube comments tussen gestopt. Van video's die gaan over digitale crashes. Dus harde schijven die eigenlijk falen en die kapot gaan. En backups die niet werken.
Yeah.
En daar was de vraag eigenlijk, nou ja, hoe permanent is onze digitale data eigenlijk? Want we kunnen zo'n boek van 500 jaar geleden nog steeds inzien.
Ja.
Als je naar de juiste plek gaat, zou je erin kunnen bladeren. Maar of wij over 500 jaar nog de tweets van Trump kunnen achterhalen, ik heb geen idee. Nee.
Ik hoop het niet. Ja, super interessant. Oké, nou, we komen weer even terug. Even kijken hoor. Wat wil je met je werk bereiken? Van welke inzichten wil je mensen geven met jouw kunst? Ik denk dat je daar net al een beetje antwoord op hebt gegeven.
Ja, dat is toch wel een lastige vraag. Want kunst wordt toch wel heel vaak tegenwoordig als een soort... heel praktisch gezien. Want het moet de wereld verbeteren. Of het moet inzicht geven. Of oplossingen bieden.
Ja.
Ik ben eigenlijk meer van... Ja, alleen al alternatief beeld schetsen vind ik eigenlijk al voldoende.
Ja, precies.
Dus zo'n vraag opwerp van we denken met z'n allen dat digitale data voor eeuwig online blijft. Maar hoe lang zou dat nou echt kunnen zijn?
Ja.
En ik merk dat ik toch in mijn werk vaak meer de sociologische kant interessanter vind.
Ja.
De geschiedeniskant dan echt het techniek perspectief. Het interesseert me niet zo heel veel hoe goed nu iets precies werkt. Of hoe snel of hoe efficiënt, maar meer wat doet dat dan met mensen in hun dagelijks leven?
Ja.
Zo ben ik ook ooit beland bij een senior computercursus in Sittard. Om daar 6 maanden lang ook aanwezig te zijn. En dan zit je dus tussen mannen en vrouwen van tussen de 70 en 80 om te kijken hoe zij nu toch met die digitale samenleving mee kunnen.
Ja.
Dus dat zijn dan toch vaak ook verhalen die wat minder naar voren komen in het publieke debat.
Ja. Ja, interessant. Ja, leuk hoe jij het van alle kanten belicht. En ik ben denk ik ook net als jij dat ik dat sociale aspect van die digitale cultuur ook heel interessant vind. En wat het met mensen doet. Dus je wil eigenlijk gewoon ook een soort vraag oproepen. Dat mensen misschien iets verder denken dan bij de dagelijkse apps, de techniek die ze gebruiken. Ja. Mooi. Hey, en nou, dan komen we op jouw project Live Needs Internet. Want in deze week ben jij te zien in Amsterdam. Of is jouw project te zien bij de ITVA, het documentaire festival. En het is een project wat jij al volgens mij 15 jaar hebt lopen. En wat je nu ook volgens mij gaat afsluiten, hè? Begreep ik uit jou.
Ja, dat vind ik nog een beetje spannend om het echt zo hard op te zeggen. Afsluiten, maar dat was wel het idee.
Ja.
Ja, klopt. Nee, dat is... ITVA is natuurlijk het documentaire festival. En binnen ITVA, daar is ook een plek voor eigenlijk digitale media die met documentaire-achtige projecten komt. En dat is de DocLab. Dat is in de Brakke Grond in Amsterdam. En daar tonen ze eigenlijk alle soort projecten die buiten de boord vallen binnen de traditionele documentaire film. En mijn project Live Needs Internet... 2010-2025, zoals het deze versie officieel heet. Ja, dat is eigenlijk het visueel een soort... misschien is het makkelijk om uit te leggen wat het project eigenlijk is.
Ja.
Ik verzamel dus al 15 jaar, sinds mijn afstuderen, handgeschreven brieven, waarin ik eigenlijk een hele simpele vraag stel. Hoe beïnvloedt het internet je dagelijks leven en wat vind je van die invloed? En die brieven, of die vragen, die stelde ik al 15 jaar. En mensen van over de hele wereld hebben die beantwoord via een handgeschreven brief. En daar heb ik eigenlijk door de jaren heen altijd wel werk mee gemaakt met die brieven. maar nog nooit, zoals nu gaat gebeuren bij ITVA DocLab, het hele archief, of vrijwel het hele archief, ja, op zo'n manier ontsluiten. Want er zijn straks honderden echte originele handgeschreven brieven te zien. Er zijn allerlei videoportretten op beeldschermen te zien. Daar zie je een soort bewegende paspoortfoto, zou je kunnen zeggen. En daar komt dan een handschreven brief als een soort röntgenfoto overheen te liggen. Dus je ziet en de handschreven taal en je ziet degene die het heeft geschreven er doorheen. En het publiek kan zelf weer brieven schrijven. Dus er worden toch nog wel deze periode weer brieven verzameld.
Komt er toch geen einde nog aan het project?
Nee, nou, misschien na DocLab.
Ja, precies. Ja. En hoe is jou, hoe ben je erop gekomen om iets dan over internet te gaan onderzoeken aan de hand van echt geschreven brieven? En hoe heb je die wereldwijde brieven verzameld?
Ik ben ermee begonnen toen ik moest afstuderen aan de kunstacademie. Toen heb ik min of meer eenzelfde soort project gedaan, maar dat richtte zich alleen op Nederland. Toen ben ik... mijn experiment, mijn afstudeerproject was eigenlijk 2 maanden offline gaan. Ja, dat wordt nu heel veel vaker gedaan, maar toen was dat nog best wel nieuw. Toen was het ook veel anders dan wanneer je dat nu zou doen natuurlijk.
Ja, in 2010. Bijna onmogelijk nu, denk ik.
Nu is het veel moeilijker, ja. Echt 2 maanden volledig offline. Ja. Ook geen contact met school en dat soort dingen of je werk. Maar goed, tijdens die 2 maanden had ik een analoge blog opgericht. Dus ik kon zelf brieven typen of schrijven. En die verstuurde ik dan naar mijn bloglezers. En zo gingen mensen ook brieven naar mij schrijven.
Ja.
En het interessante eigenlijk is dat als je mensen vraagt om een brief te schrijven of antwoord te geven via een geschreven brief, dan zullen ze hele andere verhalen vertellen dan wanneer je dat vraagt via een e-mail of via een WhatsAppje.
Ja.
Want met een keyboard gaan ze toch regels aanpassen en het backspace en je kunt alles nog een keer lezen. En met een brief, dat moet je min of meer in 1 keer goed schrijven. De meeste mensen willen ook een nette brief inleveren. Schrijvend vertel je eigenlijk al je verhaal, dus dat gaat langzamer en dan ga je iets anders vertellen. Dus dat is eigenlijk een hele leuke manier om zo over het internet te praten.
Ik kan me ook voorstellen dat toch makkelijker ook wat persoonlijker wordt, gewoon omdat het een persoonlijker medium is dan digitaal, zeg maar.
Ja, en dat is denk ik de kracht van het project, dat ik dus nu in die 15 jaar een gigantische hoeveelheid brieven heb verzameld.
Ja.
Waarin mensen allemaal die vraag beantwoorden en vaak via hele persoonlijke anekdotes.
Ja. En kun je daar een aantal concrete voorbeelden van geven? Van die persoonlijke, een paar opmerkelijke, spraakmakende of spraakmakende.
Ja. Ik heb er een paar uitgezocht. Ja. En ik zit nu midden in dat hele proces.
Ja.
Dus ik ga er gewoon willekeurig een beetje doorheen.
Ja.
Ik heb van 2023 een brief van een PhD-onderzoeker. En zij vertelt eigenlijk, ik weet nog dat ik heel goed, dat ik voor de allereerste keer in een internetcafé kwam. Als jonge student, ik had thuis geen internet, daar hadden we geen geld voor. Ik moest naar zo'n internetcafé om daar mijn werk te gaan doen of mijn studie te gaan doen. Dan zat ze tussen allerlei mannen die aan het kletsen waren met hun vrouwen. Aan de andere kant van de wereld, of die allemaal porno aan het kijken waren, wat ze zei. Dus dat was toch een rare situatie. Maar ze schrijft over, dat het was eigenlijk een hele mooie plek om dat te ervaren. Want veel mannen waren toch echt wel bezig met hele serieuze dingen in hun leven. En je hoorde ze hun leven eigenlijk opbouwen. Dus dat was een hele positieve ervaring eigenlijk voor haar. Ik heb iets ouder, 2017, een man die is in de midden 80. Die schrijft over, die heb ik ontmoet tijdens de computercursus. Die schrijft over het hebben van een pc en een laptop. En dat het toch allemaal best wel moeilijk is om het allemaal te kunnen bijbenen. Hij had ooit Windows 10, schrijft hij. Nu heeft hij Windows 7. Maar wat er met Windows 10 is gebeurd, hij heeft geen idee. Dat was er gewoon in 1 keer niet. Maar dat is natuurlijk... Die man heeft zijn hele leven gewerkt. En die moet aan het einde van zijn... bijna aan het einde van zijn leven... moet hij nog iets, een hele nieuwe wereld leren. Ja. Ontsluiten.
Ja.
Een van mijn favorieten is een brief... uit 2012 van een vrouw die schrijft over het hebben van een lange afstandsrelatie. Echt meer dan 5000 kilometer. Nou, die hebben natuurlijk veel e-mails geschreven toen de tijd. Bellen elkaar ook 1 keer per week was natuurlijk duur. Dat kostte hartstikke veel geld.
Ja.
Toen kwam Skype. Ja. Dat vertrouwden ze eerst niet, want hoe kan dat nou gratis zijn?
Nee, nee.
En toen gingen ze veel meer skypen en veel langer. En toen werd het contact ook een soort realistischer. Want je hoeft niet in 5 minuten tot de kern te komen.
Ja.
Zijn ze uiteindelijk samen gaan wonen in Amsterdam. En toen merkte ze, nou, ik mis eigenlijk dat Skype moment. Dus soms gaan we dan nu toch allebei in hetzelfde huis in een andere kamer zitten. Ja. En dan gaan we toch met elkaar skypen.
Ja.
En misschien een laatste is interessant. 2018, een jongen van 11 die schrijft, YouTube is super cool. Maar ik word er vaak geprikkeld door en gestrest. En dan ga ik veel eten. En dan moet ik weer sporten om niet te dik te worden. Dus dat is altijd een heel gedoe. Dus ik vind het fijner als ik niet verslaafd ben. Want dan heb ik minder stress op school en thuis. Maar het gaat vaak fout als mijn ouders weggaan. Want dan ga ik de hele tijd gamen.
Oh ja, zie je? Die ouders zijn toch wel belangrijk.
Ja.
Eigenlijk vraagt hij ook echt om zijn ouders. Dus om dit tegen te gaan. Mooi ook in de context natuurlijk van mijn werk dat je dit voorbeeld aanhaalt.
Ja.
Heb jij het sentiment ook zien veranderen door de jaren heen? Want internet inderdaad, toen jij begon in 2010, is natuurlijk heel anders dan internet en digitale media nu 15 jaar later. En er wordt natuurlijk ook veel meer duidelijk, of ja, we ervaren ook veel meer van dat er naast alle positieve dingen natuurlijk ook negatieve kanten aan zitten. Heb jij dat sentiment van de brievenschrijvers zien veranderen daarin? Of zie je bijvoorbeeld verschillen tussen generaties heen in hun houding tegenover?
Nou, dat is wel interessant inderdaad. Je zag vroeger, 10 jaar geleden, echt verschillen binnen generaties. Over hoe, of het, nou, om heel plat te slaan, goed of slecht was. Dan zag je toch de oude generatie die dacht dat het allemaal niet zo goed was als boeken en tv en dat soort zaken. Maar dat is de afgelopen jaren echt wel veranderd. En nu, over het algemeen, zijn veel brieven wel van een negatiever sentiment. Omdat mensen gaan reflecteren en dat ze niet altijd even blij zijn met de hoeveelheid tijd die ze kwijt zijn aan het internet. En dat zie ik in brieven van echt van jong tot oud, op allerlei verschillende plekken in de wereld. Dus dat is wel interessant om te zien.
Ja.
Dat is ook een beetje wat ik zelf ervaar als ik naar mijn eigen rol kijk of hoe ik internet consumeer.
Ja.
Aan de andere kant, het tofste wat ik van dit project vind, is dat je dus altijd uitzonderingen hebt. Dus dat het heel moeilijk is om te zeggen, het is echt goed of fout.
Ja.
Want binnen ieder segment in het dagelijks leven, werk, studie, sociale relaties, vrije tijd, kan internet echt een negatieve impact hebben. Maar er zijn altijd verhalen te vinden van mensen die precies het tegenovergestelde ervaren. Ja. Omdat die invloed van het internet, die hangt toch ook heel erg af van de context. Dus hoe oud ben je, waar woon je, hoeveel toegang heb je, waarom gebruik je het, al dat soort zaken.
Ja, ik denk ook misschien, kijk, het is nu 15 jaar, of nou, internet is sowieso natuurlijk al veel langer. Maar het is nu zo ingeburgerd dat we misschien alle voordelen voor lief nemen. En dat er daardoor misschien meer aandacht komt voor, ook mede daardoor hoor, dat er dus meer aandacht komt voor de negatieve kanten.
Nou, dat zou goed kunnen. Ja, ik kan me voorstellen dat het ook makkelijker is om op de negatieve punten te wijzen dan de positieve. Ja. Want die neem je misschien inderdaad voor lief.
Ja, daar hoef je op zich niks aan te veranderen natuurlijk. En de negatieve kanten, die wil je zo min mogelijk ervaren. Dus daar moet. En we ervaren natuurlijk, denk ik, op heel veel opzichten, we nu steeds meer de negatieve effecten, die wil je daar. Daar wil je iets, daar moet je iets mee, zeg maar. Dat is natuurlijk met de positieve kanten niet zo misschien. Maar,
ja.
Super interessant. Dus nog tot einde van ITVA. Wanneer is ITVA? Tot de 23?
22. ITVA is iets langer, maar volgens mij DocLab, waar dit staat, is tot 22 november.
Nog even te zien op de ITVA. En aan welke kunstprojecten werk je momenteel nog meer? Ik zag op je website iets van reinforced learning staan. Kun je daar iets over vertellen?
Ja, dat is een heel leuk werk. Dat is eigenlijk het laatste grote werk wat ik heb gemaakt. Los van wat ik daar nu aan het doen ben voor DocLab. En dat is ook in Amsterdam te zien. Echt op steenworp afstand van DocLab bij Achti in Amsterdam. Maar dat is eigenlijk een grote transportkist waar zogenaamd een menselijke robot in zit. En daar hangt een enorm scherm op. En daarin zie je die robot. Zie je eigenlijk allerlei stomme, domme fouten maken. Struikelen, vallen, andere mensen een beetje pesten. En dat, ja, dat is eigenlijk heel grappig om naar te kijken. Het zijn een hele reeks video's die ik van social media heb afgehaald. Zogenaamde fail-video's, dus waar mensen inderdaad nou ja, op een mail vallen of nou ja, wat dan ook.
Ja.
En dan telkens is er één persoon is er eigenlijk weggepoetst in die video en is daar in de plaats is die robot gezet.
Oh ja.
En dan krijg je een hele raar, ja, ook weer een heel raar alternatief beeld van de werkelijkheid. Waar robots misschien niet hyper-efficiënt en heel slim en heel strak zijn, maar waar ze gewoon eigenlijk dezelfde domme menselijke fouten maken als dat wij maken in het dagelijks leven.
Ja, oh leuk.
Ja.
Ik zag er toevallig gisteren ook een filmpje over op het Jeugdjournaal. Ook met een robot die bijvoorbeeld ging koken en die toen met de pan en al van het vuur liet vallen. En nou ja, het werd een grote chaos in die keuken. Dus ja, dat doet me hier ook aan denken. Ja, ja, leuk om er op die manier ook naar te kijken. Hey, en je zei het net al iets van, ja, ik was vroeger wel veel ook met computers bezig. Hoe is dat ontstaan en hoe... Hoe heb jij daar zo'n fascinatie voor gekregen?
Ja, waar de allereerste computer vandaan kwam, weet ik niet zo goed meer. Ik weet wel dat mijn vader ooit een PC kocht, maar daarvoor had ik al een Super Nintendo. Die heb ik dan ooit gehad. Ik heb daar nog een foto van. Die heb ik toen ooit van Sinterklaas gehad. Daar was ik heel blij mee.
Ja.
Mijn vriendjes hadden die ook. Dus het was ook heel erg een sociaal ding. Dat je samen thuis bij elkaar ging gamen.
Ja.
En later ook met de computer werken. En eigenlijk is die computer of gamen is eigenlijk een rode draad geweest in mijn vriendschappen en in mijn studies. En dan nu in mijn kunst.
Ja.
Dus dat is er altijd geweest. Alleen dat was wel op een hele andere manier dan hoe ik nu eigenlijk mijn zoon proberen wijs te maken in de digitale wereld.
Ja.
Want in mijn tijd, mijn ouders moesten ook met de computer leren omgaan. Dus die wisten echt niet wat ik allemaal op internet zag en deed.
Nee.
En dat was veel ook, dat internet was ook veel opener en vrijer en anarchistischer dan dat het nu was. Dus ik heb daar echt wel als een jonge dingen gezien die ik niet had moeten zien. Die echt wel, die ik nog steeds kan herinneren.
Ja, precies. Ja. Dus in die zin wil je je zoon daar wel tegen beschermen door jij bent wel heel bewust natuurlijk van wat er allemaal te vinden is op internet en wat het met mensen kan doen. Dus jij wil je zoon daar dus wat minder vrijheid in geven eigenlijk dan dat je zelf hebt gehad destijds.
Ja, nou, hij is nu net naar de middelbare school, eerste jaar. Maar daarvoor heb ik echt vanaf groep 4, 5 dacht ik, nee, ik ga hem gewoon zo lang mogelijk weghouden bij alles.
Ja, oh, grappig.
Totdat ik realiseerde en ook in gesprek met mijn vrouw van ja, dat is misschien niet de beste manier. Want dan komen ze straks op de middelbare school en dan is alles nieuw.
Ja, klopt. Ja.
Dus nu, we hebben hem vanaf groep 7 een telefoon gegeven uit mijn hoofd. En een spelcomputer hadden we thuis natuurlijk al. En zo hebben we dat heel rustig eigenlijk opgebouwd.
Ja.
Want dan kun je nog een beetje bijsturen. Als het straks echt een grote puber wordt, dan is dat lastiger.
Lastiger, ja.
Maar ik heb wel eens gedacht dat een van de grote taken als vader binnen het digitale landschap is wel om ervoor te zorgen dat hij diepgaande concentratie kan blijven houden.
Ja.
Dus dat al die korte, kleine, snelle berichtjes en storingjes en notificaties en appjes en plingetjes, dat allemaal, dat slopen we er allemaal uit.
Ja.
Daar heb je namelijk, dat zeg maar, daar heb je echt letterlijk helemaal niks aan.
Nee, precies. Nou ja, heel mooi om te zien dat je ondanks dat je natuurlijk zelf vroeger zo vrij bent geweest. En ook natuurlijk wat je zei, omdat het zo nieuw was, dat het voor je ouders, die konden het natuurlijk ook helemaal niet bijbenen. En om te zien hoe jij nu, zeg maar, hoe jullie nu heel bewust je zoon daarin opvoeden. En gaat dat ook goed of zoekt hij ook wel eens grenzen op? Zoals, nou ja.
Jawel, soms, dat gaat ook niet altijd goed.
Nee.
En, Twee dingen hebben echt wel gewerkt. Dus één is dat, dat doen we nu niet meer, want nu is hij al natuurlijk wat ouder, maar we hebben heel lang leestijd is gametijd gedaan.
Ja.
Dus als hij dan boeken leest, verhalen leest, en dat deden we ook vaak samen, ging ik in mijn boek lezen en hij in zijn boek. Nou, dan timeden we dat en dan had hij extra gametijd en zo kon je dat sparen.
Ja.
Dat werkte heel erg goed. En de andere was dat ik op een gegeven moment een interview las met een wetenschapper die met, hoe noem je dat, digital literacy bezig was.
Ja, digitale geletterdheid.
Ja, en die zei eigenlijk, we hebben te lang geloofd dat we met bewustwording wel alles kunnen oplossen.
Ja.
En dat is gewoon niet het geval. We hebben wetgeving nodig en we hebben wetgeving nodig die bijvoorbeeld de infinite scroll aanpakt.
Ja.
En dat is in Europa nu ook gaande. Dat ze bijvoorbeeld zoiets als de infinite scroll willen stoppen.
Ja.
En dat heeft me wel echt aan denken gezet. Dat ik dacht, oké, dus het is die mechanieken die er nu in zitten in social media, maar ook in gaming zoals Fortnite en Roblox.
Ja.
En die zijn misschien dus zo sterk dat volwassenen kunnen daar niet mee omgaan.
Nee.
Hoe zou een kind dan ermee om moeten gaan?
Ja.
Dat is alsof je een kind een snoepwinkel instuurt met €100.
Ja.
En dan zegt ja, maar je mag niks kopen. Hè?
Ja, ja, precies. Ja.
Dat is niet te doen.
Nee. Nee, dus jullie beschermen of beschermen dat ook. Beperken daarin ook de tijd die je zoon dus kan doorbrengen op dat soort platforms? Of staan het misschien ook nog niet toe?
Nu is het een beetje. Nu heb ik het idee dat het de vruchten een beetje afwerpt. Dus hij is in mijn ogen veel betere games aan het spelen dan vroeger.
Nee.
Die ook iets toevoegen aan hoe je denkt en creativiteit. En, maar ook zie ik hoe hij met groepsapps omgaat die nu op school krijgt. Dat doet hem dan niet zo heel veel als daar in één keer soms letterlijk 250 nieuwe berichten in staan.
Ja, zo gaat het.
Dat is dan één swipe naar rechts en dan is het allemaal gelezen.
Ja,
want het zijn allemaal weer rare dingetjes. En, er zit ook een sociaal component aan natuurlijk voor die kinderen. Maar het is niet dat hij daar op zit om het allemaal te lezen.
Nee, precies. Nou, hij is er ook door jullie opvoeding gewoon al. Toch gaat hij er al best bewust mee om, zo te horen. Dus dat.
Ja, ik hoop dat het zo blijft.
Ja.
Dat weet je niet, hè?
Ja. Nee, dat is altijd afwachten. Nou ja, we doen allemaal ons best daarin, toch? Hey, en je geeft ook les op de Kunstacademie in Arnhem. Nou, dan heb je natuurlijk te maken met een wat oudere groep, maar studenten. En die zijn ook allemaal inmiddels natuurlijk opgegroeid met internet en ook al eigenlijk al met social media. Hmm. Hoe staan zij ten opzichte van internet? Of is daar niet echt één algemene lijn in te trekken?
Deels. Ik heb toevallig ook studenten gevraagd om ook een brief te schrijven voor mijn project afgelopen jaar. Dus dan kom je echt wel achter zulke persoonlijke verhalen. En, een hoop vindt het toch ook lastig. Die komen dan toch op de negatieve effecten ook weer terug.
Ja.
Ik had een student die zei, op een gegeven moment op TikTok werkte de comment sectie niet meer. Toen merkte ik, ik kan zelf eigenlijk helemaal niet goed bepalen wat ik hier nu van vind, als ik die comments niet kan lezen.
Oh, dat is grappig.
Toen merkte ze, dat is wel heftig dat bij mij oproept. Dus dat zie je natuurlijk wel, omdat ze wat ouder zijn, dan kunnen ze daarop reflecteren en zich aanpassen. Maar ook verhalen van een student die nu, internationale student, die dus nu in Nederland woont en haar ouders wonen in een ander land. En die hield eigenlijk een heel betoog van. Ja, digitale communicatie is echt niet per definitie minder dan fysieke communicatie. Sterker nog, vaak is het in mijn geval veel authentieker en veel persoonlijker. Dus dat is ook weer deels context en hoe je het invult.
Ja.
Maar door de jaren heen heb ik wel veel studenten gezien die of in hun projecten die ze dan maken en kiezen en ontwerpen. Of via gesprekken dat ze. Ja, toch daar wel mee struggelen met die hoeveelheid internet. En dat is een beetje mijn nieuwe punt of zo. Wat ik misschien als kunstenaar wil gaan uitwerken is. Misschien is er wel gewoon te veel internet.
Ja.
Kijk, we kunnen heel goed uitrekenen hoeveel liter water je per uur kan drinken. En of je lichaam dat aan kan en wanneer het gevaarlijk wordt.
Ja.
Maar we hebben geen meeteenheid om internetconsumptie te meten, om het zo maar te zeggen. Behalve dan kliks en likes en dat soort zaken. Dus misschien is er wel een eindig is er wel een limiet aan wat we gewoon eigenlijk zouden moeten consumeren.
Ja. Ja, er is nu in ieder geval, nou dan even heel concreet afsluitend, maar voor ouders zijn er nu sinds juni in Nederland in ieder geval wel schermtijdrichtlijnen voor kinderen dan, zeg maar. Zodat ze in ieder geval weten van, nou, weet je wel, dan, dat ze niet meer hoeven te gissen wat is nou goed en wat is te veel. Zo is bijvoorbeeld de richtlijn voor kinderen tot en met, of tot 2 jaar helemaal geen schermtijd. Van 2 tot 4,5 uurtje, nou ja, en zo door. Maar ik vind het een super interessante vraag die jij stelt in het algemeen. Van, is er te veel internet? En ik denk, ik neig al naar daar een antwoord op te geven. Maar ja, ik vind het super interessant. En hou me op de hoogte als je inderdaad daar verder mee gaat. Want dan zou ik graag nog een keer met je willen praten over dat project. Maar dat gaat waarschijnlijk nog wel een tijdje duren. Ik hoop niet 15 jaar.
Nee.
Hey, is er verder nog iets wat je kwijt wil?
Nee, ik geloof niet. Niet zozeer. Ik bedoel, als iemand nu aan het luisteren is en die denkt super interessant, dan kom kijken bij ITVA, bij DocLab in de Brakke Grond in Amsterdam. Of bij ARTI in Amsterdam, waar de Reinforced Learning staat, de vallende domme robot. En wie weet kom ik je daar dan wel tegen.
Tot wanneer staat de robot in ARTI?
Die staat tot 21 november.
Oké, nou hartstikke leuk. En voor de mensen die dit later luisteren en meer van jouw kunst willen weten, die kunnen terecht op jouw website. Volgens mij is het gewoon jeroenvanloon.com, dacht ik.
Ja, klopt. Ja?
Ik zal hem ook even toevoegen aan de show notes. Jeroen, heel veel dank voor dit gesprek. Heel erg leuk. En heel veel succes op ITVA.
Dankjewel.